Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Vandaag is onze gast André Boskamp. Naast dat hij mijn buurman is, is hij ook manager van sporters. André, van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jij hebt heel veel gedaan in je leven. Te veel eigenlijk om hier op te noemen. Ik zal een korte opsomming geven. Je bent ooit zelf wielrenner geweest. Je hebt meerdere keren op het podium gestaan bij de Nederlandse kampioenschappen van baanwielrennen. Daarna ben je in de jaren 70, dat was in de jaren 70. Daarna ben je in de jaren 80 bondscoach geweest bij de KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, bij jeugd en ook wel bij de amateurs later. En al vanaf 1989, dus even voor het besef, toen werd ik geboren, maar al vanaf 1989, naast heel veel andere dingen, was je ook steeds bezig met het begeleiden en het coachen van sporters. In de commerciële kant, maar soms ook wel een personele kant. En dan vragen mensen zich vast af, ja, maar zitten daar dan namen bij die je kent? Zeker. Zo ben je onder andere de manager van Kjeld Nuis, Lorena Wiebes, Jean-Paul van Poppel. Dat is een bekende naam, begreep ik. Ik weet het allemaal niet.
Dat is voor
niet.
Jouw tijd, Tom.
Dat is voor mijn tijd, ja. Hè, ja. Dat krijg je als iets al zo lang
doet. Jean-Paul van Poppel, goede wielrenner.
Goede wielrenner. Ja. Nou, en die begeleid jij en die manage jij. Even een hele sneltreinvaart, dat is wat je allemaal gedaan hebt. Maar wat doe je dan precies als je dus sporters dan begeleidt? Kun je er wat over vertellen?
Ja, eigenlijk ben ik na mijn carrière als bondscoach in 1989 na de Olympische Spelen gestart met het begeleiden van topsporters, wielrenners. Ik had natuurlijk heel veel topsporters al begeleid, wielrenners, die op een gegeven moment het grote geld zagen. En eigenlijk dachten van, we hebben een manager nodig, een soort trusted coach. Dat waren namen in die tijd van een Erik Hulsebos, een Gert Jacobs, een Teun van Vliet en een Peter Winnen. Die bij elkaar zaten in een huisje van de gezellendirecteur Breukink. En die zeiden, we hebben eigenlijk een manager nodig. En ik zou naar Amerika om daar bondscoach te worden van de Amerikaanse bond. Dat ging op het laatste moment niet door. En toen dacht ik van, hey, dat is misschien even een mooie overstap. Want de renners die ken ik, die sporters die ken ik. En dat lijkt me leuk om die te gaan begeleiden. Daar is het eigenlijk begonnen. Nou, en dan pak je dat op en dan bouw je dat uit. En dan ga je dat combineren met het werk wat je doet. Ik werkte toen in die tijd ook nog in de Mestdagkliniek in Groningen als associëtherapeut. Ik had de ruimte om ook van alles te doen als bondscoach, maar als begeleider. En zo is het eigenlijk begonnen om sporters te begeleiden.
En wat is dat dan? Wat begeleid je dan? Ja, ik bedoel, wie begeleid je? Dat snap ik. Maar wat doe je dan voor ze?
Ja, de manager kan... Kijk, ik heb als achtergrond ben ik ook sportleraar. Ik heb een opleiding gedaan in Oost-Duitsland zelfs. Achter het IJzeren Gordijn als wielercoach, trainercoach. En je gaat met sporters ga je aan de gang. En dan ga je kijken wat kan je voor ze doen. Hè? Want je bent eigenlijk een soort vertrouwensman voor die sporter. Dus je kan ze op heel veel fronten. Kun je ze begeleiden. Dat betekent sporttechnisch. Voor sommigen maakte ik de trainingsschema's. Voor anderen was ik gewoon manager en zorgde ik dat de contracten op een gegeven moment goed werden ingevuld, goed werden afgesloten. Bij sommigen deed ik beide, maakte ik de trainingsschema's en deed ik daarnaast het commerciële gedeelte, de contracten. Maar uiteindelijk gaat het heel ver, want als je toch vrij intensief met een sporter bezig bent, die ook in de belangstelling staat van het grote publiek, zoals een Kjeld Nuis, dan regel je in feite alles. Wat komt er op je af? Dat zijn de aanvragen voor tv-programma's, voor leuke spelletjesprogramma's, voor talkshows. Maar ook firma's hebben interesse. Dus als hij naast zijn carrière ook andere dingen kan doen en mogelijkheden heeft als radiocommercials, tv-commercials, dan pak ik dat op. Oh ja. En dan werk ik dat uit en dan ga ik een onderhandeling, ja. Dan ga ik zijn agenda invullen en dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Dus eigenlijk alles wat zo'n sporter doet, of dat nou inderdaad in de sport is, of op een gegeven moment dus ook in de, mensen worden steeds meer bekende Nederlands, wat daar dan in gebeurt, daar zit een hele wereld achter. Dat moet geregeld worden, dat moet goed georganiseerd worden. Daar zit jij eigenlijk bij. Daar help
ja,
jij
dat klopt.
Bij.
Ja, dat klopt. En dat is, zoals ik net al aangaf, dat is veelomvattend.
Ja. Ja.
Het is echt heel veelomvattend. En dat is soms indrukwekkend wat je allemaal moet doen. Je komt allemaal nieuwe dingen tegen. Maar goed, uiteindelijk word je ook een soort PA. Hè, voor Kjeld Nuis gebeurt er heel veel. Er vindt een scheiding plaats.
Ik wou net zeggen, je bent meer dan alleen maar iemand die wel technisch wat dingen regelt en afspraken maakt.
Ja.
Maar je
ja.
bent ook een soort van... luisterend oor of een schouder om even op uit te huilen.
Ja, of soms zelfs een vaderfiguur. Ja, en, ja. en het komt ook wel voor dat je op een gegeven moment... Stel dat een topsport als een Kjeld thuis op een gegeven moment even moeilijk zit. Ja. Dat zijn zoontje even alleen moet zijn omdat hij toch opeens de training moet doen. Ja. Dan kan het ook wel zo zijn dat de manager, in dit geval ikzelf, op een gegeven moment even naar zijn huis gaat om de kleine man eventjes te begeleiden in... anderhalf uur, dus dat maakt mij dan ook niet uit.
Je bent ook gewoon oppasser.
Daar ben ik ook even oppasser. Ja.
Okay, dus je staat helemaal iemand bij in zowel de technische kant, maar dus ook soms in de eigenlijk best wel privé omstandigheden.
Ja.
Staat zo'n sport erbij in wat er allemaal op hem afkomt.
Klopt. En, ja, klopt.
En waarom zou je dat nou willen doen? Zeg maar, wat is er leuk aan? Waarom doe je dit al 33 jaar dat je sporters op die manier begeleidt?
Ja, dat is ook een beetje een passie, omdat je van sport houdt. Je weet hoe jonge mensen met sport om kunnen gaan. Die hebben zeker begeleiding nodig. Die kun je op een gegeven moment toch de weg wijzen. Hè? Iemand gaat voor het eerst naar de Olympische Spelen. Wat gebeurt daar? Ik heb zelf Olympische Spelen meegemaakt. Dan kun je op een gegeven moment toch heel goed advies geven aan diegene van... nou, let op, want het is heel groot. Je kan overal naartoe, overal hangen automaten aan de muur. Je hebt een bioscoop, maar focus je op je sport. Hè?
Ja.
Blijf bij datgene waarvoor je hier bent. Hè? Dat soort dingetjes. En dat is best heel belangrijk.
En wat vind je daar dan zo leuk aan om op die manier mensen daarin te begeleiden?
Nou, dat is echt leuk, want je leeft eigenlijk mee met de sporter na zijn hoogtepunt, na zijn sportprestatie.
Ja.
Als ik in Tialf sta, ik heb zo'n 7 schaatsers onder contract, hè, waar ik op een gegeven moment het management van doe. Als er eentje aan de start staat, dan klopt mijn hart ook op een gegeven moment 180, 190, want dan ben ik ook nerveus.
Ja,
dus dat is de passie die je gewoon hebt.
Ja. Ja. Maar ik bedoel, je had ook nog veel meer naar de sporterskant kunnen gaan. Zoals je ook ooit zeg maar, die wielrenners hebt begeleid, ook als bondscoach. Dat je veel meer de trainingskant op bent gegaan. Dat doe je niet. Je zit toch wel meer aan die managingkant. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom niet meer trainer worden?
Ja, dat is automatisch zo gegaan. Want in het begin, dat doe ik dus nu nog wel. Ik kan er wel een voorbeeld van noemen. Maar in het begin dan was ik ook vrij intensief bezig met het maken van trainingsschema's.
Ja, noem je dat.
En nu maak ik nog wel voor iemand een trainingsschema of trainingsschema's. Of voor iemand die een overgang heeft van schaatsen naar bijvoorbeeld het wielrennen. Die help ik wel voor die positieve transfer. Maar op een gegeven moment is het wel zo dat je sporters op een gegeven moment, je begeleidt ze, je traint ze. En ze gaan over naar een professioneel team, dan betekent dat daar een performance coach aanwezig is. Ja. En die pakt dan het plaatje op en dan mag je eigenlijk even niet verder.
Nee.
Op de achtergrond kijk ik wel of het goed gaat, want ik ben wel de manager, de vertrouwensman van de sporter.
En je hebt er verstand van.
En ik denk dat ik best wel weet waar ik over praat.
Ja.
En dat betekent gewoon dat ik, soms moet ik wel eens ingrijpen. Dan denk ik, dit is wel even te veel.
Ja.
Hè, of dit is mentaal wat te veel en dan ga ik even praten. Of ik zoek dan een psycholoog voor degene op om dat stukje ook te begeleiden. Want ook dat is natuurlijk in de topsportwereld heel erg belangrijk.
Ja, zeker.
Maar je bent eigenlijk bezig om mensen, in dit geval sporters... zo te begeleiden dat die zeg maar, tot hun sportieve prestatie kunnen komen.
Ja,
dus jij wilt
klopt.
Erop uit dat mensen doen wat van ze verwacht wordt, maar ook waar ze die sport zijn gaan doen.
Ja, kijk, het is wel heel fijn dat ik, en dat is in het begin al even aangegeven, dat ik best heel veel heb gedaan. Hè. Je hebt een opleiding gehad als sportleraar, je hebt de trainersopleiding gedaan, je bent zelfs in Oost-Duitsland achter het gordijn. Heb je ook een opleiding genoten als sportinstructeur?
Ja.
Je hebt in de Mestdagkliniek in Groningen gewerkt als sociotherapeut een aantal jaren. Dus je hebt met de pers ooit altijd te maken gehad, omdat je zelf in de belangstelling stond als bondscoach, omdat je scoorde. Je bent medisch aardig opgevoed en heb je ruimte gekregen om je te ontwikkelen. Nou ja, alles bij elkaar geeft dat mij heel veel ruimte om topsporters te begeleiden.
Ja.
Maar ik bedoel ermee te zeggen van je bent dus eigenlijk altijd bezig met de prestatie van een ander. Ja. Terwijl heel veel mensen met hun eigen prestaties bezig zijn.
Ja, maar ik vind het ook wel soms een prestatie als ik op een gegeven moment een heel kort voorbeeldje. Juli vorig jaar stopte een talentvolle schaatster. Die stopte, zwabbe been, kon niet verder met schaatsen, wou graag wielrennen. Maak ik de trainingsschema's en dan help ik haar om op een gegeven moment op die racefiets tot een bepaald doel te komen. Dan krijg ik het voor elkaar dat zij op een gegeven moment in december uitgenodigd wordt door een profteam in Californië. Gaat dat 10 dagen trainingskamp en dan regel ik daarna een contract. Hm. En dan aanstaande 1 mei mag zij bij een profteam de Vuelta in Spanje rijden als prof. Ja. En dat is, vind ik dan weer een prestatie.
Ja, van jou.
Van mij, daar ben ik trots op. Ja, daar ben ik trots op. Ja. En daar krijg ik ook heel veel voor terug. Ja, dat is merk ik. Ja.
Hey, nog een vraagje, want er zijn natuurlijk in de sport veel meer managers. Jij doet het volgens mij redelijk alleen. Je bent niet onderdeel van een groot bedrijf. Klopt. Waarom niet? Want dan heb je natuurlijk veel meer mensen die jou waarmee je samen kunt werken.
Ja, maar ik zie wel op een gegeven moment managementbureaus, die hebben dan 35 of 40 topsporters. En er zijn ook maar 2-3 mensen die... Dat kan gewoon niet. Eigenlijk vind ik dat een klein beetje crimineel, want dan gaat het waarschijnlijk om het geld. Oh ja. Ik kan maar een beperkt aantal sporters begeleiden. Ja. En ik kijk wel uit dat ik op een of andere manier te veel sporters krijg, dat ik niet iedereen die persoonlijke aandacht kan geven die ze eigenlijk verdienen. En daar moet je voor waken.
Dus geld regeert niet...
Hoewel nee, zeker
in
niet.
In de sport dat soms wel zo lijkt.
Ja. Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Maar het is mooi. Ik vind het heel mooi hoe je het vertelt. Het zegt ook iets over met welke passie inderdaad je dit dan doet en waarom je dit dan doet.
Ja.
En andere nog belangrijke vraag is, hoe drink je de koffie?
Ik drink de koffie bijna altijd zwart.
Ja, altijd zwart. Hm. Wordt er veel koffie gedronken in die managewereld?
Ja, ik drink maar een paar kopjes koffie per dag. En voor de rest... in de sportwereld wordt wel veel gesponsord met koffie. Ik heb ook een aantal sporters die eigenlijk door een koffiemerk worden gesponsord. Oh, en die de mooie machine thuis krijgen. En dat moet dan eventjes op de social media.
Ja.
Dus dat gebeurt wel.
Ja, dat gebeurt dan wel.
Ja.
Leuk. Leuk om allemaal te horen. André, we praten zometeen nog even verder. We gaan nu eerst even naar iemand anders luisteren. En wel naar Jelle Loonstra. Onze mogen we inmiddels wel zeggen, onze bioloog die wat vertelt over de schepping.
Vroeg in de ochtend, laat in de middag. Je ziet ze vaak staan, grote koppels reeën rondom Leek, rondom Tolbert, overal. In de weilanden staan wel groepjes reeën. Maar nu zie je vaak dat die koppels wat kleiner zijn, omdat er een aantal missen. Eind april, begin mei is de periode waarin reegeitjes hun bambies in het gras neerleggen. Of in ieder geval de reekalveren. Vandaar dat je vaak de groepen wat minder groot ziet zijn. Maar zo in de avond of in de ochtend vaak wel ergens een reegeitje ziet. Waakzaam ergens heen ziet lopen om haar kalfje melk te geven. De kalveren die worden hoog in het gras geworpen en blijven daar nog een hele poos liggen. En bewegen eigenlijk niet, of in elk geval verplaatsen niet. Maar worden elke dag een aantal keer gevoed door de reegeit. En dat na een dracht van 300 dagen. En het is niet zo dat zo'n reegeit, het kalfje, dat dat in 1 keer groeit. Maar na de bronsttijd, in juli, augustus... En nadat de bevruchting plaatsgevonden heeft, staat het eigenlijk de groei van dat kalfje eerst een poosje stil. En pas vanaf december groeit dat kalfje weer door. Om nu, eind april, begin mei, geworpen te worden in het hoge gras. En als je nou eens een keer zo'n kalfje tegenkomt, pak hem nog niet op. Want anders dan komt de reegeit, die ruikt dat. En dan komt hij eigenlijk niet meer terug. Dus, mocht je nou eens een keer een reekalf toch in nood zien. Bijvoorbeeld dat het toch gemaaid wordt op een perceel. Waar je echt zeker van bent dat er een kalf ligt. Pak hem dan op met een heleboel gras. Zodat niet de geur van mensen aan zo'n kalf komt. Verder hoop ik dat je gelukkig mag zijn. En dat je Op een van die spaarzame momenten dat zo'n kalfje toch hup door de wei. Zo'n kleine Bambi echt door het veld heen ziet lopen.
We praten verder met André Boskamp, de manager van diverse sporters. We hebben net van alles over gehoord. Hey, en André, je bent te gast bij ons bij Koffie met de Bijbel. En wat heb je eigenlijk met die Bijbel? Is er een verhaal of een personage wat je mooi vindt? Of?
Nou, wat ik met de Bijbel heb is natuurlijk, ik ben toch christelijk opgevoed.
Yeah.
Oorspronkelijk heb ik altijd in een Nietap gewoond. De lagere school, hadden we de zondagsschool. Dat, en op een gegeven moment, dan ga je de wereld in.
Mm-hmm.
En dan ga je om je heen kijken. En dan denk je, ja, het geloof. Ik heb natuurlijk heel veel op de wereld gezien, want ik ben in heel veel landen geweest.
Ja. Yeah.
En dan zie je dat mensen worden onderdrukt. Dan zie je al die oorlogen. En dan ga je toch twijfelen aan, wat is het eigenlijk, hè? Het geloof. Hè, het blijft voor mij gewoon toch ja, wel ergens vaag om je daar aan vast te houden.
Ja.
Hè, ik respecteer het helemaal. Maar bij mij blijft er altijd die twijfel. Hè, ik heb veel op de wereld gezien, veel ellende.
Ja.
En dan denk je op een gegeven moment van, waarom gebeurt dit? En waarom wordt er niet ingegrepen?
Hoe rijm je dat met elkaar?
Hoe rijm je dat? En dat is de dag van vandaag heb ik nog steeds hetzelfde gevoel.
Ja. Ja.
Hè, je komt op een gegeven moment in die sportwereld en je bent dan christelijk opgevoed. En uiteindelijk dan de dagen van Pinkster en van Hemelvaart. En dan ben je eigenlijk in het buitenland, ben je met je trainingskampen bezig. Dus ergens word je op een gegeven moment eventjes losgehaald van datgene wat je opvoeding heeft meegegeven.
Ja. Maar het is niet, als ik je goed beluister, niet zozeer een bewuste keuze geweest van tegen. Maar
nee,
van, het is gewoon zo gelopen.
Zeker weten.
Nou, en ook juist in de sportwereld is natuurlijk de zondag de sportdag.
Ja, vaak wel.
Ja.
Zon- en feestdagen is vaak toch sport, hè?
Ja.
En dan kom je ook sporters tegen die op de zondag niet mogen sporten en die ik ook heb mogen begeleiden.
Mm-hmm.
Ik heb net al even aangegeven dat ik... een ander voorbeeld is een Erik Hulsebos, die op een gegeven moment ook eerst niet op zondag mocht trainen en mocht wedstrijden schaatsen of fietsen. Hetzelfde heb ik meegemaakt met Anna van der Breggen. Dat was eerst ook niet op de zondag. En ja, dan kom je op een gegeven moment toch wel, dan ga je er wel over nadenken.
Ja.
Wat betekent dat nu? Maar nogmaals, dat soort dagen, de christelijke feestdagen, zijn natuurlijk vaak ook wel de dagen dat er topsportevenementen worden gerealiseerd.
Ja. Maar je zegt van het is, je komt over de wereld, je ziet ook veel onrecht en veel
ellende. Zeker. Ja.
Dus het is voor mij dan niet goed mogelijk om dan, hoe zei je dat, vast te houden aan God.
Ja.
Maar wat is wel je houvast? Waar hou je wel aan?
De 10 geboden bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat gaf ik net al een klein beetje aan. Ik hou niet van het manipuleren, het bewust manipuleren. Zeker niet daar waar het om geld gaat.
Ja.
Of daar waar het om functies gaat. Daar heb ik het heel moeilijk mee.
Daar
kan ik heel boos over
zijn. En juist in die wereld is dat denk ik best wel ingewikkeld.
Ja, dat is heel ingewikkeld. Kijk, ik ben bijvoorbeeld... Ik heb opleiding genoten achter het IJzeren Gordijn, Oost-Duitsland. Waar ik best heel vaak heel veel moeite heb gehad. Mm. Hoe mensen daar onderdrukt werden. Hè, die maar één sinaasappeltje in een jaar mochten hebben, die voor het hotelraam staan te gluren, dat jij gewoon een lekkere maaltijd krijgt. Daar heb ik het wel heel zwaar mee gehad.
Ja.
En diverse wedstrijden die ik daar ook gedaan heb in het Oostblok, dat vond ik altijd wel een heel zware belasting.
Ja.
Ik was vrij jong.
Ja.
Hoe kun je dat vertalen? Hè? Want je komt weer terug in Nederland. Ja. Uiteindelijk heb ik wel Oost-Duitse wielrenners naar Nederland gehaald. Op het moment dat de muur is weggehaald.
Mm-hmm.
En dan neem je iemand mee vanuit het oude Oost-Duitsland naar Nederland. En dan rijden ze over de grens. En dan kijken ze heel raar van, hoe kan dit eigenlijk? Hè?
Ja.
Hoe kan dit eigenlijk?
Maar mooi dat je de 10 geboden noemt.
Ja.
Maar daar zit natuurlijk wel een persoon achter.
Ja. Ja.
Die komen niet, zeg maar, zomaar uit de lucht vallen, toch?
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. Dat maar denk je zou kunnen niet zeggen, de 10 geboden, dat is een heel mooi portret van God. God zegt, kijk eens, zo wil ik graag met jullie omgaan. En ik wil graag dat jullie zo met mij en met elkaar omgaan.
Ja, nou, dat is wel iets. Kijk, als je dat rijtje opnoemt, dat rijtje ziet, mm-hmm. daar is wel iets. Dat is wel iets waar ik mee aan vast probeer te houden.
Ja.
Niet dat gelijk dat ik denk van, nou, ik moet elke zondag naar de kerk of zo. Dat gevoel heb ik niet. Maar dat is wel iets waar ik me aan vasthoud, ja.
Je probeert op een bepaalde manier in het leven te staan, ook in je werk te staan. En iets als het 10 geboden voedt jou daarin dan.
Ja, dat klopt.
Hoe je ethisch nadenkt.
Af en toe komt dat gewoon langs. En dan, ja. Hè, en dat is niet dat het 3 of 4 punten zijn die je gelijk oppakt. Maar dan denk je van, ja, ik moet wel eerlijk zijn eigenlijk.
Maar dat is ook omdat je hebt gemerkt dat als je het in geboden... als je die zeg maar als een soort van richtlijn ziet, dan wordt het leven en dan wordt de wereld beter van.
Ja, 100%.
Ja.
Was dat maar zo dat op een gegeven moment bij iedereen ingegroefd werd in de hersencellen van... Hier moeten we ons aan houden.
Ja, want laten we het daar eens over hebben. Want jij zit in de sportwereld en dat is in het eerste blokje noemden we dat al even. Hè? Jij gaat niet voor het grote geld. Hè? Je zit niet bij zo'n groot commercieel bureau. Maar je probeert echt de mensen te begeleiden. Terwijl je wel in een wereld zit waarin het soms wel lijkt alsof het eigenlijk alleen maar over geld gaat. Ja, hoe ga je daar dan mee om en wat kom je daar dan in tegen?
Nou, in basis, een topsporter in basis gaat hij voor zijn passie. Ja. En is dat geld niet eens zo heel belangrijk. Hè? Dat maak ik ook mee tijdens onderhandelingen. Dat iemand tegen me zegt van ja, het gaat me daar niet om. Ik wil gewoon dat het zo en zo geregeld wordt. En het gaat niet om een tonnetje erbij of zo.
Dan hebben die sporten niet. Maar ik bedoel, de hele industrie draait natuurlijk wel. Naar mijn idee best wel geld verdienen.
Dat klopt. En dat is soms best lastig.
Ja.
Dat is soms best lastig. Hè, dat ook achter je rug om. Hè, je gaat toch wel een inspanningsverbintenis aan met zo'n sporter. Dat er achter je rug om soms gewoon ook mensen zijn die proberen die sporten bij jou vandaan te halen om zelf op een gegeven moment de pecunias te kunnen krijgen.
Oh ja, zeker als een sporter in een belangstelling staat, dan is dat natuurlijk wel interessant.
Precies.
Ja.
En dat gaat soms best wel ver dat ik ook wel eens een advocaat even in de arm moet nemen van met een waarschuwing van hey, dit pik ik gewoon.
Maar jij probeert dan in die zin recht en te doen en eerlijk te zijn.
Ja.
Val je daar dan ook op? Ik bedoel, krijg je daar ook iets voor terug?
Ja, dat denk ik wel dat ik iets voor terugkrijg. Want dan bescherm je toch die topsporter. Hè?
Ja.
Want die topsporter die komt dan van, hey, ik heb even een mailtje gehad. Of die heeft op een gegeven moment aangesproken en die wil dit met mij. En zo ben ik ook wel eens een topsporter kwijtgeraakt. Hè? Dat je dan denkt, en dan wat ik heel vervelend vind, dan moet je toch actie ondernemen. Want je hebt je toch ingezet, je hebt toch je werkuurtjes, je hebt je kosten gemaakt. En dat betekent toch dat je even ergens een claim neer moet leggen. En dat vind ik op zich heel vervelend.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het ook een harde wereld is. Hè,
ja.
Jij probeert daar op een bepaalde manier in te staan, maar het is gewoon een wereld waar misschien soms met wat ellebogenwerk mensen toch wel, soms ook wat minder aardig en leuk zijn. Dan lijkt het me ook moeilijk om daar dan goed in te op een goede manier mee om te gaan. Een voorbeeld is, we horen de laatste tijd best wel veel over dat ook in de sportwereld er gewoon grensoverschrijdende situaties zijn geweest en nog steeds wel zijn geweest. In de turnwereld is bijvoorbeeld, maar ook als het gaat bijvoorbeeld over doping in de wielersport, natuurlijk enorm. Hoe hou je je daar dan in staande voor jezelf? Hoe blijf je dan dicht bij jezelf zonder niet buitenspel te komen staan?
Ja, ik kom nog even terug op het vorige. Bij het schaatsen heb je een aantal managers. Schaatsport is niet zo groot, waar je ook wel heel collegiaal mee om kunt gaan.
Ja.
Ik was denk ik na de Olympische Spelen van 88 en 89 de eerste wielermanager. Dus ik werd hard aangepakt, want dat kon allemaal niet. Dat was over de rug van de sporters. Ondertussen zijn er misschien wel 200 wielermanagers in de wereld. En dan krijg je op een gegeven moment dat er toch op een rare manier met sporters wordt omgegaan. En dat je ook op de een of andere manier, dan gaat het om geld. En dat betekent dat men probeert sporters bij je vandaan te halen. En dat is niet leuk. Ja, dat grensoverschrijdende, dat kom ik natuurlijk ook tegen. Dat is in de wielersport ook gebeurd. Ik kwam onlangs nog een verhaal tegen van een sporter die ik goed ken, die jarenlang eigenlijk seksueel is misbruikt. Mm. En die nu pas, nu die 65 is, ermee voor de dag komt.
Sorry.
Dat hij vanaf jonge wielrennen gewoon jarenlang is misbruikt en daar nooit over durfde te praten.
Nee.
Ik heb zelf ook twee sportsters die eigenlijk ook aangeven dat ze dat er grensoverschrijdend met hun is gewerkt. Die gaan op dit moment heel goed met hun sportcarrière. En dan is het probleem, ga je het aankaarten of ga je het niet aankaarten?
Oh ja.
Hè, en dat is dan niet echt seksueel grensoverschrijdend, maar meer van, jij blijft hier maar. Wij gaan met de groep een ijsje eten. Ja. En jij bent gewoon te vet en jij gaat maar naar je hotelkamer. Ja. Dat.
Vet shaming, gebeurt. Misbruik, machtsmisbruik.
Ja, dat.
Pesterijen.
Ja.
Ja. Ja.
Dus die dat komt ook bij mij terecht.
Hoe ga je daarmee om? Je krijgt dat allemaal op je bordje, zeg maar. Je komt dat allemaal tegen. Nou, je werkt in die wereld.
Bij dat laatste geval, dan zorg ik wel dat ik contact krijg met de technisch directeur van van bijvoorbeeld de schaatsbond.
Ja.
En dan geef ik dat aan. En dan hoop ik dat hij er wat mee doet, ergens.
Ja.
En ja, dat is een beetje af te wachten. Maar als de sporters het zelf niet even vullen en niet kunnen behappen...
Nee.
Dan, maar dat betekent wel dat ik eigenlijk zeg van nou, er zijn mogelijkheden om gewoon naar een psycholoog te gaan. Om jouw handvaten te geven dat je er goed mee om kan gaan.
Ik vind het wel heel mooi wat je daar eigenlijk over zegt. Want je gaf in het begin van dit blokje gaf je aan hè, van ja, er is zoveel ellende en er is zoveel moeite in het leven. En ik vind dat moeilijk om dat te rijmen met een god. Hoe kan dat nou? Tegelijkertijd hou je de tere bodem noemde je als een voorbeeld van ja, ik probeer gewoon op een goede manier te leven. En nu geef je eigenlijk aan, ja, ik kom inderdaad nog steeds heel veel ellende en leed en slechte dingen tegen, ook in mijn werk.
Ja.
Maar ik probeer daar op een goede manier mee om te gaan.
Ja, dat is het.
Heel mooi dat je juist daarin dan probeert het verschil te maken.
Ja, maar dat is ook een uitdaging.
En dat is ook zeker, iets... en dan is het fijn dat je als de 10 geboden hebt inderdaad wat houvast geeft.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, maar dat is ook de uitdaging, hè? Want je komt van alles tegen. En dat gedrag wat sommige coaches laten zien, ja, dat kom ik natuurlijk ook tegen.
Ja.
En daar praat ik met de sporter over. Ja. En ze komen ook bij mij en geven het ook zelf aan.
Ja.
Dus een heel lastig verhaal is dat.
Ja.
Dat is heel lastig.
Ik vind het wel heel mooi dat je ons daar iets over vertelt. Ja. Ik bedoel, de sportwereld wordt soms best wel als een rotte wereld ook in de media afgeschilderd. Maar dat je toch ook laat zien dat het niet alleen maar zwart is, maar dat er inderdaad ook gewoon hele mooie mensen in bezig zijn en proberen inderdaad nou, gewoon vanuit hun passie te leven.
Ja, dat kan ik zeker beamen.
Ja.
Ja, zeker.
Mooi. Dankjewel voor het inkijkje dat je ons daarin hebt gegeven. En we wensen je alle goeds toe bij je werk.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
En ook de luisteraars weer hartelijk bedankt voor het luisteren. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.